Welkom bij de Gemeentemaand podcast. In een reeks van 5 afleveringen gaan de specialisten van Ten Holte Noordam Advocaten samen met gesprekspartners uit de praktijk in op 5 verschillende thema's die relevant zijn voor gemeenteambtenaren. De thema's die aan bod komen in de afleveringen zijn privacy, het motiveren van besluiten, schaarse rechten, planologische medewerking en tot slot evident privaatrechtelijke belemmeringen. Welkom bij de Gemeentemaand podcast van Ten Holte Noordam Advocaten. In deze aflevering ga ik, Joyce van der Holst, in gesprek met bestuursrechter Maarten Verhoeven. Wij gaan het hebben over, kort gezegd, het belang van het motiveren van besluiten. Eerst zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is dus Joyce van der Holst. Ik ben advocaat bestuursrecht en ik hou mij voornamelijk veel bezig met het omgevingsrecht en met stikstofkwesties. Voordat ik bij Ten Holte Noordam Advocaten kwam te werken, heb ik bij de Raad van State gewerkt als jurist. Daar bereidde ik samen met de staatsraden zittingen voor en schreef ik uitspraken. Dus ook in die hoedanigheid heb ik enige ervaring met het belang van het op een juiste wijze motiveren van besluiten. Maarten, welkom. Ja, fijn dat je er bent en dat je hier tijd voor vrij wilde maken. Dank daarvoor. Zou jij jezelf ook even kort voor willen stellen?
Jazeker, ik ben Maarten Verhoeven. Ik ben bestuursrechter bij de rechtbank Oost-Brabant in Sertogenbosch. En ik hou me vooral bezig met zaken op het gebied van omgevingsrecht. Ik ben al 10 jaar bestuursrechter in Den Bosch. Daarvoor ben ik advocaat geweest op het gebied van omgevingsrecht. En heb dus al heel wat zaken op dat vlak gezien. In Oost-Brabant, in Brabant eigenlijk. En dat is een hele interessante provincie voor omgevingsrecht, want daar komen heel wat zaken ook vandaan.
Oké, dankjewel. Ik wil eigenlijk even beginnen met de coronacrisis. Dit jaar wordt natuurlijk getekend door de uitbraak van het coronavirus. Hoe ervaar jij dit in dat opzicht vreemde jaar? En dan specifiek als bestuursrechter, ondervind je bijvoorbeeld veel hinder in je dagelijks werk of zorgt het juist voor bepaalde nieuwe kansen?
Ja, corona is wel een probleem voor bestuursrecht, zeker in bij de eerste golf. En dat heeft ermee te maken dat het bestuursrecht, de bestuursrechtspraak, heeft professionele standaarden, eigenlijk richtlijnen over hoe wij denken dat een zaak het beste kan worden afgewikkeld. En die professionele standaarden die zijn helemaal ingericht op het houden van een zitting.
Ja.
De zaken worden voorbereid, er vindt regie plaats, maar allemaal eigenlijk gericht op één doel, namelijk het houden van een zitting waar we met partijen met elkaar in gesprek gaan, kijken wat de juridische uitspraak, wat de juridische merites zijn in een zaak en vervolgens ook kijken naar het achterliggende conflict en streven naar finale geschilbeslechting. En als je geen zitting mag houden, dan wordt het best wel moeilijk. En dat betekent eigenlijk dat wij in coronatijd veel meer zijn omgeswitcht naar zaaksgericht werken. Dus dat we een zaak langer onder ons houden, niet meer werken van zitting naar zitting, maar werken per dossier. Eigenlijk hetzelfde als een medewerker bij een overheidsorgaan of een advocaat of een jurist. En dat werkt aardig. We hebben ondertussen wel wat noodverbanden kunnen aanleggen. We hebben de mogelijkheid van online zittingen. Online zittingen die gebruiken we vooral bij eenvoudige zaken of zaken waar al een uitgebreide schriftelijke ronde heeft plaatsgevonden. En ondertussen zijn de rechtbanken en ook bijvoorbeeld de Raad van State al helemaal weer ingericht op corona met de mogelijkheid om zittingen te houden met schotten. Ja. Waarbij alle veilige maatregelen worden getroffen om te zorgen dat daar niks geks gebeurt. Ja. Neemt niet echt dat we de laatste tijd flink wat meer thuis werken. En waar ik dan vooral last van heb, is het sjouwen van met grote stapels dossiers van de rechtbank naar huis en andersom.
Ja, tuurlijk.
Ja, want digitaal, volledig digitaal werken, dat hebben we helaas nog niet.
Want zo'n online zitting, dat gaat ook vanuit huis dan voor jullie?
Dat gaat inderdaad, in ieder geval bij mij zeker, dat gaat vanuit huis. Ja. Okay. Ik zit gewoon in de huiskamer, of in mijn werk, op mijn werkkamer thuis. Zonder toga, Een toga draagt de rechter doorgaans eigenlijk alleen in de zittingszaal zelf. Dus, ja. Maar zonder toga. En ja, dat gaat aardig goed. Ja,
ja, dat is wel een verandering inderdaad.
Het is wel een verandering, ja. Ja.
Hey, we gaan in het bijzonder dus spreken over motiveren van besluiten. Veel besluiten gaan onderuit hè, bij de bestuursrechter vanwege motiveringsgebreken. Hoe kijk jij naar het belang en nou ja, eigenlijk de noodzaak hè, van het op een juiste manier motiveren van besluiten? Waarom zou volgens jou een besluit goed moeten worden gemotiveerd?
Nou, een besluit moet altijd natuurlijk goed worden gemotiveerd. Dat staat natuurlijk in de Algemene Wet Bestuursrecht, in de AWB. Maar je hoeft het niet te doen voor de rechter. Je moet het eigenlijk, die motivering is eigenlijk gewoon voor partijen, voor de mensen waar dat besluit over gaat.
Ja.
Eigenlijk om twee redenen, twee hoofdredenen, denk ik. In de eerste plaats om te zorgen dat partijen begrijpen waarom het bestuursorgaan een besluit heeft genomen.
Mm-hmm.
En in de tweede plaats legt het bestuursorgaan ook op door middel van een goede motivering een goede verantwoording af voor de keuze die zij heeft gemaakt in een besluit. Om te beginnen bij dat begrip kweken is heel erg belangrijk. Beslissing die wordt genomen, ja, daar zal een bestuursorgaan echt moeten uitleggen aan de mensen waar het om gaat, waarom dat is gebeurd. Als mensen dat niet begrijpen, dan worden ze bang, worden ze onzeker en doorgaans gaan zij dan ook sneller procederen, maken ze bezwaar of stellen ze beroep in bij de bestuursrechter. En een onbegrijpelijke motivering, als iemand gewoon niet begrijpt wat er staat, ja, dat kan er ook toe leiden dat die persoon zich niet serieus genomen voelt en dat hij vervolgens daarom boos wordt. Ja, dan lukt het ook helemaal niet meer om zo'n zaak uiteindelijk nog te schikken of het conflict op te lossen, want de loopgraven worden dat op dat moment eigenlijk alleen maar dieper.
Ja, ja.
Je hebt dan eigenlijk nog, zeker in het omgevingsrecht, een onderscheid tussen geschillen met twee partijen, een eiser tegen een bestuursorgaan, of met drie of meer partijen, een eiser, maar ook een vergunninghouder en een bestuursorgaan.
Mm-hmm.
Bij die twee partijen geschillen is het met name inderdaad is een goede motivering, met name van belang om goed uit te leggen waarom iets wordt gedaan, waarom iets wordt toegekend of waarom iets wordt, of ja, met name waarom iets wordt afgewezen. Want dan krijg je dat begrip. En ook al staat dat zeker bij bijvoorbeeld een gebonden beschikking, staat het al in de wet of in onderliggende regelgeving. Het kan nooit kwaad om die wet goed uit te leggen. Want ja, zeker de wetten op het gebied van omgevingsrecht zijn niet altijd direct begrijpelijk voor iedere burger.
Nee, precies.
En bij meerpartijgeschillen, ja, daar kiest uiteindelijk het bevoegd gezag voor één partij. Een vergunninghouder die een vergunning krijgt of een omwonende die met succes verzoekt om handhaving. En juist dan is het van belang als het bevoegd gezag dus eigenlijk partij kiest om aan de andere partij goed uit te leggen waarom die keuze is gemaakt. Want die andere partij, ja, die voelt zich natuurlijk daar ook niet goed begrepen, is daar ook wellicht boos om.
Ja.
En een goede motivering kan dan helpen om die boosheid weg te nemen en wat meer begrip te kweken.
Ja.
Dat kun je ook vergelijken met de manier waarop de rechter uitspraken motiveert. Wij vinden motivering zelf in onze uitspraken ook heel erg van belang. Ja. Maar wij motiveren eigenlijk vooral voor de partij die geen gelijk krijgt. Als een bepaald argument wordt afgewezen, dan leggen we dat vooral uit aan de partij die dat argument heeft aangevoerd. En dat doen we eigenlijk ook om dat begrip te kweken bij die partij voor de keuze die wij voor het oordeel wat wij hebben gegeven.
Ja.
Het tweede reden waarom ik had gezegd van dat motiveren erg belangrijk is, is motiveren is ook het afleggen van een bepaalde verantwoording naar de burger. Zeker in zaken waar het bevoegd gezag beslisruimte heeft, waar je beoordelingsruimte hebt of waar je beleidsruimte hebt, is het van belang om te verantwoorden hoe het bevoegd gezag van die beleidsruimte gebruik heeft gemaakt. Als naarmate eigenlijk ook die beleidsruimte, die beslisruimte, ik noem het maar even gezamenlijk, die beslisruimte groter wordt, dan wordt het ook steeds en steeds belangrijker om die verantwoording goed af te leggen. Hè, beslisruimte wordt eigenlijk al heel vaak in verband gebracht met marginale toetsing door de bestuursrechter. Hè, hoe groter de ruimte om te beslissen, hoe meer terughoudend de bestuursrechter toetst. En de bestuursrechter zal bij zaken waar een grote beslisruimte is, niet heel erg snel op de stoel van het bestuursorgaan gaan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat de bestuursrechter alleen maar achterover gaat leunen. Want met name met zaken waar veel beslisruimte is, gaat de bestuursrechter wat anders doen. Hij gaat indringend toetsen. En dat indringend toetsen is een term in het leven geroepen door de Raad van State in een jaarverslag van een paar jaar geleden. En wil eigenlijk zeggen dat de bestuursrechter gaat vragen en gaat doorvragen en doorvragen naar de beweegredenen van het bestuursorgaan om op een bepaalde manier van die beslisruimte gebruik te maken. En dat betekent dus ook, hoe meer beslisruimte zo'n bestuursorgaan heeft, hoe indringender de bestuursrechter dat gaat toetsen. Ja, en dan kun je twee dingen doen. Ofwel, je neemt een besluit en je legt vervolgens uit in een verweerschrift, in een procedure bij de rechtbank, waarom zo is getoetst of waarom is beslist zoals is beslist. Maar het is veel beter eigenlijk natuurlijk om je besluit zelf gewoon goed te motiveren en daarmee ook te anticiperen op die indringende toets van de bestuursrechter.
Ja.
En dat indringend toetsen, dat wordt steeds belangrijker. Het is een van de instrumenten in de toolbox die wij als bestuursrechter hebben. We doen nou finale geschilbeslechting, we lossen het achterliggende conflict op, klare taal, begrip voor partijen. Maar dat indringend toetsen, dat is met name datgene wat we op zitting doen. En als je een besluit goed motiveert, dan hebben wij op zitting, als het goed is, ook minder te vragen.
Ja, precies. Hey, jij stipt al aan de term klare taal. Mm-hmm. Dat is in de rechtspraak en natuurlijk ook in de uitspraken zelf de laatste tijd heel belangrijk. Zelfs voor de beste uitspraak in klare taal wordt jaarlijks een klare taalbokaal uitgereikt. Zou je kunnen uitleggen wat dat dan precies betekent, klare taal? En je gaf het net eigenlijk ook al aan. Het is dus voornamelijk die eerste functie van het motiveren. Hm. Maar waarom is specifiek klare taal zo belangrijk voor opstellers van besluiten?
Ja, klare taal is belangrijk omdat met het gebruik van klare taal je in ieder geval weet dat degene voor wie het besluit is bedoeld ook begrijpt wat er staat. En klare taal wil niet zeggen dat je op een hele simpele Jip en Janneke manier de wet gaat uitleggen of regels gaat uitleggen of dat besluit gaat uitleggen. Maar wel op een duidelijke, goed opgebouwde, logische manier. Geen moeilijke, te moeilijke woorden gebruiken. Je hoeft niet alles te vertalen en alles te versimpelen. Maar wel op een manier dat een gemiddeld persoon dit gewoon goed kan begrijpen. En dat heeft onder andere te maken niet alleen met de manier waarop je dingen opschrijft, met zinsconstructies, niet te lange zinnen, maar overzichtelijk, maar ook gewoon in de manier waarop je een beslissing vormgeeft. Ook de manier waarop mensen een zaak lezen. Als ik een uitspraak lees van de afdeling, dan kijk ik altijd eerst onderaan van wat er staat er nou, wat hebben ze gedaan, is het beroep gegrond of ongegrond? Waarom zet je dat niet vooraan aan de uitspraak? Nou, dat soort dingen kun je ook overnemen, kun je ook toepassen in besluitvorming.
Ja.
En ons bestuursrecht kent termen waarvan die wij gewoon klakkeloos overnemen. Daarvoor ben je ook vaak zijn we gewoon juristen en is het ook heel erg makkelijk om dat te doen. Maar probeer maar eens uit te leggen wat ambtshalve betekent of rechtsgevolgen in stand laten. Dat kan een burger bijna niet begrijpen en soms zelfs een overheid niet. Hè? Want er zijn genoeg zaken bekend waarbij partijen eigenlijk niet begrepen wat er in de uitspraak stond. En vervolgens naar iets deden, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was geweest van die bestuursrechter zelf. Dus.
Juist, ja. Nee, je ziet nu steeds vaker ook in uitspraken staan, hè? Dit betekent dus dat.
Ja.
Ja, dat vind ik ook wel een goede ontwikkeling inderdaad.
En dat is ook een hele makkelijke manier ook om te voorkomen dat je door middel van het gebruik van klare taal iets anders gaat zeggen dan wat in de wet staat. Je kunt altijd zeggen van, we hebben beslist conform die en die regelgeving. Punt. Dat betekent dat. Ja, en dan gaat het inderdaad verder. Ja.
Ja, precies. Je hebt dus eigenlijk gevallen waarin je heel uitgebreid moet motiveren. Er zijn ook gevallen waarin de motivering helemaal niet zo uitgebreid hoeft te zijn. Hè? Dus in bijvoorbeeld gevallen waarbij verwezen kan worden naar een rapport of een advies. Dan gelden de vereisten ten aanzien van de motivering in het besluit zelf. Ja, die zijn dan veel beperkter. Zou jij iets kunnen vertellen over de gevallen waarin dus wel zware eisen worden gesteld aan die motivering en waar dan bij zo'n verzwaarde motiveringsplicht in het bijzonder op moet worden gelet?
Ja, het is dus in ieder geval als het bestuursorgaan haar beslisruimte gebruikt, dan worden er zware eisen gesteld aan de motivering. Maar ik wil toch ook nog heel even een opmerking maken over het verwijzen naar rapporten. Want we hebben natuurlijk zeker in het omgevingsrecht barst het van de rapporten. Bij een vergunningsaanvraag zitten vaak ook al een paar kilo papier aan rapporten. Alleen verwijzen naar rapporten, naar dat soort rapporten, is eigenlijk niet goed genoeg. Dat kweekt ook een beetje de indruk bij andere partijen van ze nemen maar gewoon over wat er staat. En het bestuursorgaan heeft natuurlijk bij rapporten een vergewisplicht. Ze moeten vergewissen dat datgene wat er wordt gerapporteerd, dat het ook wel klopt. En in de motivering van besluiten, je kunt wel verwijzen naar een rapport, maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat een bestuursorgaan inzichtelijk maakt hoe ze dat zo zeker weet. Hoe ze dat heeft vergewist eigenlijk. Anders wek je eigenlijk de indruk dat je gewoon het verhaal van aanvragen overneemt. Nou, dat is wat anders dan bij bijvoorbeeld bij rapporten van een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld bij een planschadebeoordelingscommissie die een rapport geeft. Uh-huh. Alleen daar zit wel ook een verschil in. Kijk, bij de rechtspraak wordt gelukkig tot nu toe nog steeds gewoon aangenomen dat wij onpartijdig en onafhankelijk zijn. Bij zo'n planschadebeoordelingscommissie, die komt een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade, die komt zo'n commissie maar één keer tegen. En die zal niet op voorhand zeggen van, dat bureau is dat onafhankelijke, onpartijdige bureau. Dus ook daar zul je, zeker als bestuursorgaan, wat extra aandacht moeten besteden waarom dat bureau zo onpartijdig en onafhankelijk is. En daar kan ook best wel wat over in de motivering. Wat we ook heel veel zien, is bijvoorbeeld een verwijzing naar beleidsregels. Mm-hmm. Maar ook dat is eigenlijk niet genoeg voor een motivering. Want er ligt een uitspraak al sinds enige tijd van de Raad van State van 26 oktober 2017 of 16, even aan mijn hoofd. Dat je bij een beleidsregel altijd wel gewoon nog steeds moet kijken naar de bijzondere omstandigheden. En niet zomaar kunt zeggen van dat in de beleidsregel is voorzien een bepaalde bijzondere omstandigheid. Dus ook daar zul je gewoon nog steeds een goede motivering moeten geven. En niet volstaan met een verwijzing naar die beleidsregels. Nou, je hebt gebonden beslissingen. Hè. Daar zegt de wet eigenlijk hoe je moet beslissen. Bijvoorbeeld bij een bouwvergunning het limitatief imperatief stelsel. En ook daar, maar dat heb ik net ook eigenlijk ook al aangegeven, zul je wel moeten uitleggen wat er dan precies in die regels staat. En zeker een bestemmingsplan is niet altijd even snel begrijpbaar voor Jan op de straat. En dan tot slot, die beslisruimte. Ja, daar is het erg van belang dat je goed motiveert. En daar heb ik wel een paar tips voor. Wat ik in ieder geval zou doen, is dat ik in de motivering heel duidelijk het speelveld zou schetsen. Eigenlijk gewoon de ruimte die je hebt om te beslissen. Uitleg van de regelgeving. Die beslisruimte ook heel goed afbakenen. En dan vervolgens duidelijk verantwoorden waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt. Waarom een bepaalde richting wordt genomen. En dat verhaal eigenlijk als eerste voorop zetten. En dan vervolgens eigenlijk daarna pas ingaan op zienswijze of op bezwaargronden. En bij het ingaan op zienswijze, bij het beantwoorden van zienswijze of het behandelen van bezwaargronden moet je eigenlijk ook proberen te voorkomen dat het een soort van afvinken van argumenten wordt. Wat je heel veel ziet is dat zienswijzen van ettelijke pagina's worden samengevat tot 3 of 4 zinnen. En dan vervolgens wordt gezegd van die zienswijze die is ongegrond. Probeer je eens in te denken hoe zo'n persoon die aantal nachten aan die zienswijze heeft gewerkt, hoe zich dan voelt als dat op die manier wordt afgeserveerd. Dus daar mag best wel wat aandacht aan worden besteed.
Ja. Even een klein doorkijkje dan naar de toekomst. Ja, je hebt het eigenlijk ook al gezegd, het belang van die beslissingsruimte en dat dan eigenlijk een zwaardere motiveringsplicht geldt. Mm-hmm. Maar in de omgevingswet, die hopelijk in 2022 in werking gaat treden, daar wordt eigenlijk gezorgd voor meer beslissingsruimte nog voor lokale overheden. Volgens jou betekent dat dus dat in de toekomst de motiveringsplicht nog belangrijker wordt?
Ja, dat klopt. De omgevingswet gaat leiden tot een verruiming van de beslisruimte. Het wordt flexibeler allemaal, zeker een omgevingsplan zal flexibeler worden. En dat betekent inderdaad dat je veel beter moet gaan verantwoorden waarom je van die ruimte gebruik maakt. Het heeft er ook mee te maken dat het accent zal komen te liggen op de uitvoeringsbeslissingen van zo'n omgevingsplan. Het omgevingsplan zelf wordt natuurlijk door de Raad van State getoetst. Maar de Raad van State kan niet meer onder de omgevingswet niet meer toetsen op de uitvoerbaarheid. Dus daar zal de intensiteit van de toetsing wel wat af kunnen gaan nemen. Maar dat betekent dat het gaat verschuiven naar de uitvoering van het omgevingsplan. Met andere woorden, de verlening van concrete omgevingsplanvergunningen of planactiviteiten. Ja. Daar moet je gewoon inderdaad dus verantwoorden hoe je van die beslisruimte gebruik hebt gemaakt. Een andere reden waardoor het van belang wordt waarom een motivering nog meer van belang wordt. Mm-hmm. Je hebt bij de omgevingswet is wel heel duidelijk de insteek van de wetgever geweest een paradigmawisseling. En wat er eigenlijk op wil zeggen dat de wetgever zegt van een gemeente moet veel meer een andere rol gaan innemen, moet gaan faciliteren, moet kijken welke initiatieven worden ontnomen en dat soort dingen allemaal. Als je dat op die manier gaat doen, dan ga je ook als bevoegd gezag veel meer kiezen tussen een initiatief waar iemand dan wat iemand wil nemen en waar natuurlijk andere mensen het niet mee eens zijn. Wat ik aan het begin van ons gesprek zei. Je zult dan met name aan degene die geen gelijk krijgt, moeten gaan uitleggen waarom je die keuze hebt genomen. En dan wordt die motivering ook wel een stuk belangrijker. Niet alleen voor de bestuursrechter, maar met name eigenlijk voor partijen. Om op die manier ook te voorkomen dat partijen zich niet serieus of genomen voelen of zich niet begrepen voelen en vervolgens beroep gaan aantekenen bij de bestuursrechter.
Ja, snap ik. Ik vond het een goede tip net al dat je zei dat je eigenlijk aan het begin van een verweerschrift of van een reactienota op zienswijze eigenlijk een soort samenvatting geeft, hè, als ik het goed begrijp, van je standpunt voordat je ingaat op de individuele zienswijze in dit geval. Heb je nog meer tips voor opstellers van motiveren van besluiten?
Ja, we hebben er eigenlijk een beetje allemaal al inderdaad genoemd. Hè, dat heel duidelijk eigenlijk mm-hmm. het speelveld afmaken waarop het bestuursorgaan opereert. Het gebruik van begrijpelijke taal. En van de andere kant, tips of ideeën voor de toekomst. Voor mijn part, het kan een besluit is schriftelijk, maar er staat je niks in de weg om een besluit bijvoorbeeld uit te leggen met een videoboodschap of veel meer plaatjes te gebruiken in een besluit. Hè. Wij gaan ook, en stel ook de afdeling gebruikt steeds vaker afbeeldingen in uitspraken. Nou, het is ook veel mooier als bestuursorganen dat doet. Dat maakt het voor mensen veel inzichtelijker en begrijpelijker. Dus dat zijn ook allemaal dingen die je kunt gaan gebruiken, zeker in de toekomst onder de omgevingswet.
Wel creatief, ook een videoboodschap.
Ja, 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 ja.
Dat zal een uitdaging worden.
Ja, maar ik denk wel dat als je iets aan iemand gewoon vertelt in beeld en in geluid, komt dat vaak beter over dan wanneer je dat op papier zet. Zeker als de persoon aan de andere, de lezer eigenlijk, best wel wat moeite moet gaan doen om te begrijpen wat er staat. En iemand vertelt wat er nou gebeurt, dan kan dat weer meer leiden tot meer begrip en dus uiteindelijk tot minder vervolgprocedures.
En dan zou het bijvoorbeeld ook helpen om mensen uit te nodigen op kantoor of op het gemeentehuis.
Ja, kijk, een van de dingen die we nu natuurlijk meemaken is in coronatijd is dat je niet altijd een gesprek of een zitting hoeft te regelen, maar dat je ook met videobellen of iets dergelijks ook veel makkelijker contact kunt leggen met partijen. En dan hoeft zo'n persoon ook niet de trein naar de rechtbank te nemen of de bus naar het gemeentehuis. Maar leg gewoon die verbinding en leg het gewoon uit. En ik denk dat je daar heel wat procedures mee kunt voorkomen en heel wat onbegrip ook kunt voorkomen.
Nou, dankjewel. Heel interessant dit. Ik wilde eigenlijk daarmee tot een einde komen van deze podcast. Maarten, ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor je medewerking. En iedereen bedankt voor het luisteren.
Ja,